Beste mensen, ik heb het altijd een interessante vraag gevonden. Waar onze religieuze gevoelens eigenlijk vandaan komen. Ik veronderstel gewoonlijk dat dieren die niet hebben. Al weet ik niet zeker of ook zij er niet rituelen op nahouden die boven het directe nut van een handeling uitgaan. De fundamentele vraag naar wie ik in wezen ben, die leefde natuurlijk sterk, ik denk dat dat ook nu nog zo is, in je jeugd. Je weet die periode zo tussen mijn 16e en mijn 25e jaar was je erg met die vragen bezig. Ik studeerde toen filosofie en sommige wijsgerige uitspraken die bleven door mijn hoofd zingen. Zo bijvoorbeeld de zin van een grote Griekse filosoof uit de 3e eeuw voor Christus in Athene, Aristoteles. Van hem is de zin: het geheel is meer dan de som van de delen. En dat is waar. Als je een zwerm spreeuwen ziet dansen tegen de nachtelijke hemel, dan is het duidelijk dat de zwerm meer is dan de optelsom van alle vogeltjes. Ik herinner me daarbij ook altijd nog dat ik op een zondagavond met een weekendtas schone was terugkeerde naar het filosoficum in Heerlen. De weekendtas zat die had ik met een stoere zwaai in het bagagerek geworpen. Maar daarbij had ik per ongeluk de lamp geraakt. Je had toen in die oude NS-coupés zo tegen het plafond een prachtige druppelvormige geel-oranje lamp zitten. En die lag nu in scherven op de grond. Toegesnelde conducteur legde ik uit wat er gebeurd was. En om een beetje luchtigheid in het verhaal te brengen, merkte ik op, wijzend op de scherven, het geheel is meer dan de som der delen. De conducteur die deed er niks mee. Hij knikte overigens geruststellend en schoof met zijn schoen de scherven onder de bank. De spreuk is me bijgebleven. En toen ik jaren later ergens in Nederland fietsend een basisschool zag met de titel 1 plus 1 is 3, begreep ik onmiddellijk de bedoeling. Een groep is meer dan de optelsom van de individuen. Ikzelf ben niet alleen een individu, en dat is misschien ook niet eens het belangrijkste aan mij, maar ik ben een onderdeel van een geheel. En daarom ben ik meer dan ik ben. En precies daar begint het religieus besef. In dit verband is me een andere uitspraak ook altijd heel dierbaar gebleven uit die tijd. Ze komt van de Utrechtse psychiater Rümke. Religie omschrijft hij als het gevoel dat je een zinvol onderdeel bent in het geheel der zijnden. Ik vond dat een prachtige zin. Hij klinkt nu wat stijf en stoffig, maar hij zegt toch heel duidelijk en waardig wat een mens kan ervaren. Dat je een zinvol onderdeel bent in het geheel van wat er bestaat. Ik voel me soms een zinvol onderdeel in het geheel der zijnde. Niet altijd. Ik had het ervaren toen ik met de scouting in de bergen in Zwitserland zat, hoog boven Kandersteg. Ik heb het ook eens gevoeld op de achterplecht van de boot naar Athene, kijkend naar een groep dolfijnen die speelden in de Adriatische Zee. Mijn diepste wezen ligt niet verscholen ergens diep in de kelder van mijn ziel, maar in het geheel van de schepping waartoe ik hoor. En die relatie tot dat mysterie, tot dat onbekende geheel, die gaat mij te boven. En die maakt mijn religie uit. Religie verkent dat gedeelte van mij. En de vraag is soms, kun je dat ook ervaren? Kun je dat ook voelen? Veel mensen zullen zeggen dat ze de heiligheid van het bestaan, dat dat hen te boven gaat, dat ze dat aan hun lijf hebben gevoeld toen hun eerste kindje geboren was en zijn handje uitstrekte en hem probeerde beet te pakken. Mensen zullen vertellen over de ontroering toen ze eens verliefd langs de zeelijn wandelden. En altijd weer hebben mensen beschreven hoe ze die aanraking van God gevoeld meenden te hebben in de ervaring van de natuur. De lezing van vandaag, eerste en de tweede, die vertelt een natuurervaring. In het evangelie is dat een beklemmende ervaring. Ze zijn omringd door het water gaat tekeer, de storm gaat tekeer, de angst groeit. Onder die wilde golven vermoedde men kwaaie demonen. En in die doodsangst ten onder te gaan, zocht en vond Petrus een reddende hand. Ik neem aan dat hier de benauwde ogenblikken zijn bedoeld, toen Petrus in het Rome van Nero voor zijn kruisiging stond. De eerste lezing die beschreef Elia, toen hij op de vlucht was voor de boze koningin Isabel. Elia had de strijd aangebonden met haar Baalprofeten. Was een bloedbad geweest en nu was hij gevlucht naar de woestijn. En hij had zich verborgen in een grot. En dan voelt hij zich geroepen tot het licht en daar komt hij God tegen. Niet in de storm van de strijd, niet in de bliksem van een aanslag, niet in het geraas van de woede, maar in het suizen van een zachte bries. Of het nou de schoonheid is van de sterrenhemel, of de majesteit van de oprijzende rotsen in een fjord, of de streling van een zachte wind na een hete middag, of de angstige hagel die de aarde bombardeert, de regen die een stad in korte tijd onder water zet, of de liefelijkheid van besneeuwde heuvels in Zuid-Limburg, of de orkaan die een gebouw optilt of het speelgoed is, de confrontatie met de zachte en harde kanten van de kosmos, van de natuur, die laten je beseffen dat je een onderdeel bent van een groot geheel, dat daar je wezen ligt. En hopelijk kun je ervaren dat je een zinvol onderdeel bent in dat geheel. Zo gezien vertellen de natuurervaringen in de eerste en de tweede lezing iets over de ervaring van God. Het geheel is meer dan de som van de delen. Daar mag je op vertrouwen, zo ervoer Petrus in de storm van zijn bestaan. Mogen het zo ook voor ons zijn. Lieve kinderen, is er maar eentje. Hallo. Ik heb hier in de kerk nog nooit een olifant gezien. Ook niet op Werelddierendag, bij het feest van Franciscus. Kinderen mogen dan soms dieren meebrengen. Ik heb van alles gezien, nooit een olifant. Toch denk ik dat olifanten een van de meest gelovige dieren zijn. Want olifanten, die leven in groepen. Die zijn niet alleen. En als één van de olifanten slecht gaat, dan komen de anderen hem troosten. Weet je hoe ze dat doen? Weet je hoe olifanten elkaar troosten? Wat zou jij doen als je een olifantje was? En je moest mij troosten. Nou, dan steekt de ene olifant zijn slurf in de bek van die olifant die gestrest is, die verdrietig is. En dan wordt die olifant kalm. Daar wordt hij rustig van. Dus olifanten voelen het verdriet van de ander en ze doen daar iets aan. Ze weten dat ze niet alleen zichzelf zijn, maar dat ze bij een grotere groep, bij een geheel horen. Ik heb dat eens een keer aan Olly verteld. Ik weet niet of je Olly kent. Nee? Nou, die keek alsof hij het de gewoonste zaak van de wereld vond. Vind je dat dan niet apart? Vroeg ik. En Olly haalde de schouders op en die zei: mijn fikkie kon me ook troosten als ik verdriet heb. En na een korte pauze voegde hij eraan toe: maar ja, die heeft natuurlijk geen slurf.